Ik kom aan bij de boerderij van Kipster, vlakbij het Limburgse dorpje Venray. En ik ben op zoek naar Ruud Sanders, de oprichter van dit bijzondere bedrijf.
Het allereerste wat je ziet als je de kippenboerderij van Ruud oploopt, zijn natuurlijk honderden kippen en meteen daarna honderden zonnepanelen.
En dat is niet zo gek, want Kipster maakt een van de meest diervriendelijke en duurzame eieren ter wereld. Ruud staat aan het hoofd van Kipster en is nogal een atypische kippenboer. Hij eet zelf veganistisch en heeft zijn verdienmodel vormgegeven met dier, mens en planeet op één. Hij neemt me mee naar de vergaderzaal waar je mooi uitzicht hebt op de kippenstal.
Nou, en van hieraf kun je dus ook het hele bedrijf zien.
Veel glas, veel ruimte, veel licht.
Ja, klopt. Ja, dat is ook het unieke wat je hier ziet, die binnentuin. Als ik het heel eenvoudig uit mag leggen, in de ochtend legt de kip een ei en 's middags is hij vrij. Nou, dus wat je doet is zorgen dat hij in de ochtend dat hij gewoon kan drinken, eten, een ei kan leggen. Dus dat hij min of meer zijn werk kan doen, als ik zo mag zeggen. En 's middags, dan hoeft hij geen ei meer te leggen. Maar dan wel een kip die wil scharrelen, die wil exploreren, die wil van alles. En dat probeer je dan voor elkaar te krijgen. En dat is wat je hier ziet.
Je luistert naar Ondernemerslust, een podcast van Nationale Nederlanden. Ik ben Harmen en in deze serie ga ik in gesprek met ondernemers die met vallen en opstaan hun bedrijf tot een succes hebben gemaakt. En ik wil weten wat hen drijft, hoe ze omgaan met veranderingen en hoe ze groeiden als ondernemer en als mens. Ook spreek ik elke aflevering een expert of ondernemerscoach die de uitdagingen analyseert en handige tips geeft. In deze aflevering hoor je het verhaal van Ruud en zijn kippenboerderij Kipster. Ruud laat met zijn bedrijf wereldwijd zien hoe het kippenhouden anders kan en hoopt ermee zijn steentje bij te dragen aan een betere wereld. Deze duurzame missie is voor Ruud nu enorm belangrijk. Maar dat is vroeger wel eens anders geweest. Ruud begon zijn carrière namelijk aan het hoofd van een kippenbedrijf dat een hele andere filosofie had.
Ik heb in 1998 het bedrijf van mijn ouders overgenomen.
Ja.
En ons papa was eigenlijk een hele grote kippenboer in het dorp. Misschien wel de grootste van Zuid-Nederland. En wij hebben met z'n tweeën, mijn broer en ik, hebben gewoon die weg voortgezet. Van zoveel mogelijk product maken tegen zo laag mogelijk kosten.
Geen vragen stellen, gewoon door?
Ja, in feite waren we toen gewoon zoveel mogelijk eieren aan het maken tegen zo laag mogelijk kosten. En uiteindelijk kan dat gewoon niet. Alleen dat zag ik toen niet in. En ik denk eerlijk gezegd dat nog steeds veel mensen in de graansector dat niet inzien. Maar qua altijd alles maar goedkoper moeten maken. Qua geld kan dat misschien. Maar iets of iemand betaalt daar de prijs voor. En dat is of de biodiversiteit, of het klimaat, of het dier, of de mens. Maar iemand moet daarvoor betalen.
Dit volle besef had Ruud destijds nog niet. Ook al zaten er al wel wat twijfels over de gang van zaken in zijn hoofd.
Ook toen had ik wel eens af en toe het gevoel van waar eindigt het. Hè? We hadden bijvoorbeeld 1 miljoen legkippen in Polen, Duitsland, Nederland. En wat is dan de volgende stap? Moet het dan 1,5 miljoen worden of moet het 2 miljoen worden? Dus altijd maar bezig met het moet groter en het moet goedkoper. En ook toen had ik wel af en toe het gevoel van ja, maar is dit het dan? En waarom zou dat moeten?
Is dat iets wat knaagt? Of is
ja,
dat iets...
een klein beetje. En dan heb je het er ook wel eens... Ik had het ook wel eens met mijn vrouw over, Natasja. Daar had het ook zo s'avonds wel eens over. Maar ja, dan ga je in de bed en s'nachts word je wakker. En dan ben je verantwoordelijk voor 40 miljoen euro omzet en 125 mensen. En dan ga je maar gewoon door. En ik denk dat dat, en je hebt financieringen. Alles is daarop gericht. Dus ik denk dat dat vaak het probleem is dat het heel moeilijk is om uit een bestaande situatie te komen.
Voor iedereen?
Voor iedereen. Maar maakt er niet eens uit of je in de graansector zit. Ik denk voor iedereen.
Het is een tredmolen als hij draait.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Het bleek dat Ruud een flinke opschudding nodig had om het roer om te kunnen gooien. En bij hem kwam dit op 16 oktober 2007 in de vorm van een faillissement.
Achteraf gezien, hè, van als je zegt van wat was nu de oorzaak van faillissement, is altijd moeilijk om één oorzaak aan te wijzen, zijn er altijd meer. Maar ik zie er in hoofdlijnen zaken er 3. En eentje is dat we waren veel te ambitieus, dus we hadden het ene nog niet klaar en waren we weer met het volgende bezig. Dus,
onrust, haast.
Ja, dus ik zei van wij gingen te snel voor onze organisatie of onze organisatie ging te langzaam voor ons. Een van die 2 dingen, zeg maar. En het tweede was dat we een heel verkeerde investering hadden in met name in Duitsland. Nou, dat was eigenlijk een beetje een bodemloze put geworden met alle goede bedoelingen.
Wat misschien kwam door die haast en die ambitie?
Ja, en in de overname van ook weer van allerhande oorzaken voor hem. Mijn hoofdlijnen was dat gewoon een heel verkeerde investering. En het derde is voorgegriepen in 2003.
in Nederland. Er zijn in Nederland toen 30 miljoen kippen gedood. Nou, daar waren we ook best wel flink door getroffen. En ik zeg altijd, één van die drie dingen had je best wel kunnen overleven. Maar het komt allemaal bij elkaar. Alles werd verkocht, alle boerderijen werden verkocht. Ik had ook privé meegetekend, dus dan ben je ook in één keer privé verantwoordelijk. Dus dan wat huizen en waar we woonden, alles werd verkocht. We moesten toen verhuizen. Toen zijn we met Natasja en onze drie dochters, die waren toen 5, 3 en 1, zijn we naar een huurhuis in het dorp gegaan.
Zo jong. Nou,
ja, en op dat moment...
Was al drukke tijd ook.
Ja. En op dat moment was ik 34 jaar oud. En dan zie je al je bankrekeningen op nul staan en denk je, ja, en wat nu? Maar tegelijkertijd is dat ook een leermoment, want ik zag best wel, ik zag er echt gruwelijk tegenop om van ons huis wat wij samen gebouwd hadden, van ons bedrijf, om naar een huurhuis in het dorp te moeten. Maar Natasja zei toen, ja, we pakken gewoon onze spullen op en we zien wel. Nou, toen hebben we op zaterdag gaan verhuisd met wat vrienden, wat familie hebben verhuisd. En toen zaten we s'avonds na het verhuizen, zaten wij met z'n vijf op de bank, een of ander dom programma op televisie te kijken waarschijnlijk. Een fles cola erbij, een zak chips erbij en dan, ja, wat is eigenlijk het probleem? Wat is nou eigenlijk het probleem? Daar leer je ook dat we wel heel hard kunnen rennen. Dat alle dingen, alles zijn belangrijk. Allemaal mooi, hè? Allemaal dat zaak, alles is belangrijk. Maar wat is nou eigenlijk het probleem als je gewoon met je gezin kunt zijn, zeg maar?
Terug naar de kern.
Ja, precies. Ja.
Ruud ging terug naar de kern en werd daardoor ook aan het denken gezet over de bedrijfsvoering van zijn failliete onderneming.
Wat had ik dan moeten doen? Had ik in plaats van 1 miljoen kippen er 2 miljoen moeten hebben? Of had ik in plaats van 8 miljoen kuikens broeden wij op jaarbasis uit? Had ik er dan 15 miljoen moeten broeden? Wat had ik dan moeten doen? En op een gegeven moment dacht ik, of had ik in plaats van 1 miljoen er 20.000 moeten doen? Dus daar kwam ook wel het moment dat ik dacht, van ja, dat altijd maar groter, groter en goedkoper. Dat kan toch helemaal niet? En geld misschien wel, maar dan ooit hebben wij als mensen beslist dat we zo'n beetje geld schijnbaar het allerbelangrijkste van de wereld vinden. Terwijl het eigenlijk misschien wel het minst belangrijke van de wereld is. Je kunt nog zoveel geld hebben, maar als dadelijk het klimaat helemaal naar de kloot is en de biodiversiteit helemaal naar de kloot is, wat heb je er dan aan? Ik ben toen eigenlijk langzaam gaan zoeken van wat zou ik dan willen? Hoe zou het op een andere manier kunnen? Kan het ook mensvriendelijk, diervriendelijk, milieuvriendelijk? Kan dat überhaupt in de intensieve veehouderij? Daar ben ik gaan zoeken en toen kwam op een gegeven moment een tweede moment van inzicht. En dat is dat ik een aantal Afrikanen hier rondleidde die mij vroegen of dat ik hun de pluimveehouderij in Nederland kon laten zien. Ik zeg ja, kom maar, die zijn 3 dagen geweest. En de derde dag hadden we discussie en toen vroegen ze mij of ik hun kon helpen om zoiets ook op te bouwen in hun landen. En toen begon ik te zeggen, ja, maar je hebt het hier toch gezien. Je moet het veel efficiënter gaan maken, je moet een goede stal bouwen, lucht inlaat, klimaat, er moeten legnesten in, voerwatervoorziening moet goed, je moet goede maïs, goede granen in het voer duwen. Je moet alles optimaliseren. En toen zeiden ze me letterlijk, ja, maar Ruud, als wij goede granen en goede maïs hebben, dan eten wij die zelf op. Hoe komen jullie erbij in de Rijke Westen om allemaal die goede granen en goede maïs aan die dieren te geven? Wat ze me letterlijk zeiden, je hebt 1 kilogram graan, dan kun je bij wijze van spreken 10 mensen mee voeden. Maar jullie in het Rijke Westen geven die kilogram graan aan een varken en een kip om via een inefficiënte weg nog 2 tot 4 mensen te voeden. En dan zeg je me ook nog dat jullie heel efficiënt zijn.
Dat is dus helemaal niet efficiënt.
Hey, en toen dacht ik, ja, ik had er nooit over nagedacht. Toen was ik 40 jaar oud. Toen had ik zoiets, ja, die hebben wel een punt. En wij roepen altijd weer de allerbeste boeren van de wereld zijn. Nederlandse boeren zijn ook echt hele goede boeren. Wij kunnen als geen ander van 1 kilogram graan zoveel mogelijk dierlijk product maken. Dat is waar. Maar als het systeem niet klopt, dan ben je dadelijk de allerbeste boer in een fout systeem. Maar is het dan allemaal onzin wat we met dieren aan doen? Waarom zijn we dat dan in doen? Toen ben ik gaan zoeken, ben ik in Wageningen Universiteit terechtgekomen. Daar zat een vakgroep dierlijke productiesystemen, hoogleraar Imke de Boer. En Hanne Verzanten deed haar promotieonderzoek. En de titel van haar promotieonderzoek was Rol van dieren in het voedselsysteem.
Ja.
Ik denk, dat is interessant. Dus ja, daar ben ik naartoe gegaan. En wat, als ik het heel simpel uitleg, het onderzoek wat daaruit blijkt is, je moet alle vruchtbare grond in de wereld benutten voor plantaardige producten voor mensen. Dan heb je wat grond in de wereld waar niks anders groeit als gras. Als je daar eten van wilt maken, kun je dat via een koe of een gei doen. En dan heb je wat restproducten van humane consumptie en restproducten van het land die wij niet kunnen eten. En dan kunnen vaak een kip in één keer iets fantastisch wat wij niet kunnen, want die eten dat op.
Ja.
En dan maak je van afval, als ik het zo mag zeggen, maak je alsnog een ei of vlees.
Wat de kip volgens mij vroeger al deed op de boerderij, scharrelde hij zijn eigen kostje bij elkaar en dat waren altijd...
Je zegt nu precies wat mijn moeder zei toen ik een jaar of wat geleden bij mijn moeder terugkwam.
Oh, en wat
zei,
eervol.
Ja, precies. Toen ik tegen mijn moeder zei van ja, kijk, dit is de rol van de heer. Dit gaan we met Kipster doen. Toen zei ons mama letterlijk, ja, maar Ruud, dat is toch helemaal niet nieuw. Want dat deden wij na de Tweede Wereldoorlog ook.
Zo zijn dus kippen.
Toen wij honger hadden, ja, toen wisten we wel dat het zo moest. Ja. Alleen door onze welvaart, ze wilden echt de hemel uit de oog verloren.
Door het faillissement maakte Ruud een radicale omslag en startte hij Kipster. Dat zo'n crisis een goede katalysator is voor duurzame verandering, weet ook Annelies Hamer. Zij helpt ondernemers en organisaties om duurzaamheid door te voeren en weet dus precies waar ondernemers mee te maken krijgen. Zij ziet de situatie van Ruud veel vaker.
Ja, ik denk toch een beetje never waste a good crisis verhaal is. Helaas zijn dat soort momenten, dingen in ons leven waar dingen niet zo goed gaan, dat zijn vaak wel de momenten dat mensen, ja, enerzijds de urgentie voelen om dingen anders te gaan doen. En anderzijds ook de mogelijkheid krijgen om dingen anders te doen. Ik loop vaak bij ondernemingen, tegen ondernemingen aan. En je zit allemaal in een systeem, in dingen. Hoe gaan nu eenmaal op deze manier in onze branche of binnen onze bedrijf?
Zo zijn onze manieren.
Ja, en het is best wel lastig om die manieren in één keer anders te gaan doen.
Een radicale verandering, zoals een faillissement of ontslag, kan je dan echt wakker schudden. Annelies noemt zo'n transitie ook wel een revolutie. Gelukkig is dat niet de enige manier om duurzame verandering in je bedrijf door te voeren. Er is een tweede manier, die Annelies de evolutie noemt.
En een evolutie betekent eigenlijk kleine veranderingen, kleine stapjes maken. En dat klinkt een beetje saaier misschien, maar het is wel heel realistisch. Dus ik geloof altijd eigenlijk in het nemen van kleine stapjes. Omdat je dan de mensen makkelijker meekrijgt in jouw missie, die uiteindelijk wel radicaal anders is. Maar op een iets langere termijn dan dat het roer dus heel radicaal omging.
Annelies heeft ook nog een mooie oefening voor iedereen die een duurzame evolutie wil starten, maar niet goed weet waar die te beginnen. Een oefening die ze graag met cliënten doet.
Stel dat je nou even een blanco velletje voor je hebt en je zou je organisatie opnieuw kunnen gaan opzetten of opnieuw kunnen gaan tekenen, haast letterlijk. Hoe zou je hem dan nu vandaag de dag tekenen? Ja, maar dat kan niet, want ja, dat velletje, daar staan al heel veel pijltjes en krasjes en hokjes en dingetjes op. Nee, maar ik zeg, probeer even toch even een blanco het velletje om te draaien, blanco velletje te pakken. Hoe zou je dat dan anders doen? En dan bij de meeste organisaties zijn er niet zulke crisis. En dan ga je kijken, oké, welke elementen uit die tekening die je nu nieuw gemaakt hebt, zouden we alvast kunnen toevoegen? Of kunnen we ernaast bouwen om kleine stapjes anders alvast te gaan doen?
Ruud heeft een radicale verandering door kunnen maken en heeft een van de meest duurzame bedrijven opgezet. Een bedrijf dat ook nog eens erg lekker loopt.
Ik hoorde van jouw eieren voor het eerst gewoon door iemand die zei, je moet dus naar die ene supermarkt.
Ja.
Want ik probeer dan wat. En zei hij, daar zit dan die ene kip, weet je nog wel, van dat kipster.
Ja.
En toen kwam ik daar, toen waren schappen leeg.
Ja.
En er stond ook heel, heel eerlijk, ja, sorry, maar het lukt ons niet om op tijd te zijn. Toen dacht ik, nou, dat is ook wel weer heel eerlijk, maar ik vond het wel irritant.
Ja, dat weet ik.
En nog steeds gebeurt dat soms.
Ja, nog steeds. We zijn altijd uitverkocht.
Maar jullie hebben soms wel problemen met aanleveren.
Ja. Maar dat vind ik ook het eerlijke verhaal. Ook bij dierlijke producten. Iedereen meent maar dat altijd allemaal beschikbaar moet zijn. Dat gaat niet bij dierlijke producten.
Want dan put je ze uit.
Precies dat. Nou, en dus ook dat systeem, dat moet eigenlijk gewoon veranderen. Dus ik was ook heel blij dat die ene supermarkt.
Nou, best wel stoer van ze.
Ja, want die laat een schap gewoon liggen. Ja. Nou, ik weet niet of je weet, maar ik weet zelf niet eens. Maar wat schapruimte is, volgens mij hele dure ruimte, zeggen ze altijd. Maar ze laten gewoon voor kipster eieren gewoon leeg.
De kipster eieren laten zien dat het ook echt anders kan. En Ruud blijft zich verder ontwikkelen. Hij is steeds verder gegaan in zijn ideeën over productiedieren en is inmiddels zelf zover dat hij veganistisch eet. Ruud eet zijn eigen product dus niet. En eigenlijk hoopt hij stiekem dat Kipster in de toekomst ophoudt te bestaan.
Mijn droom zou zijn dat we uiteindelijk helemaal geen dieren meer nodig hebben in ons voedselsysteem. Kijk, als je kijkt naar de rol van dieren in het voedselsysteem, dan kun je, als je dat volledig doorvoert, dus alleen maar die marginale gronden en die reststromen voor dieren, dan kan iedereen 20 gram dierlijk eiwit per persoon per dag eten voor iedereen in de hele wereld. Dus ja, je kunt best wat dierlijke producten eten. In het voeden van de wereld kan dat prima. Maar dan komt stap 2. Vervolgens ga je kijken, maar hoe ga ik die dieren dan houden?
En dan ga ik kijken, en toen ben ik wat cursussen gaan volgen over emotie, intelligentie en gevoelslevens van dieren. Ook van productiedieren. En toen schrok ik me wezenloos.
Want?
Wat ik daar geleerd heb, is dat wij als boeren, ik heb niet zo heel veel weten van onze dieren. Ja, wij weten hoe we ze moeten houden. Tot ze voldoende product hebben, tot ze gezond blijven. En dat we er niet te veel voer in hoeven te geven. Dat weten we.
Allemaal suboptimaal.
Maar ik wist helemaal niet dat de kuik al in het ei communiceert met zijn moeder. Wat hij daarvoor leert en waarom hij dat doet. Ik wist helemaal niet wat de eerste 6 weken de moeder allemaal leert aan dat kuik. Ik wist helemaal niet in hoe grote groepen dat ze leven. Ik wist helemaal niet dat ze ook vriendschap sluiten. Ik wist helemaal niet wat de rol van het boertje was en. Wist ik allemaal niks van, maar nu weet ik dat wel. En dat maakt het nog veel moeilijker.
Ja, want als je het eenmaal weet, kan je het niet meer niet weten.
Dus en dan daar besef ik me ook dat echt commercieel diervriendelijk dieren houden, dat is eigenlijk niet mogelijk.
Productiedieren, dat is een...
En ik durf je de garantie te geven dat wij met kips er absoluut ons best doen.
Ja.
Maar het wringt wel, hè? Want wat ik het moeilijkste vind, is van ik denk dat wij bijdragen aan het voeden van de wereld. Ik denk dat we reststromen wegwerken, dat we het zo goed mogelijk doen voor het dier. Alleen het enige wat ik gewoon echt heel lastig vind, ik weet, het zijn echt andere levende wezens waar je mee werkt. En eigenlijk ieder levend wezen zou in principe gelijk moeten zijn. Alleen wij vinden als mens, vinden wij ons op een of andere manier verheven. Boven andere levende wezens vinden wij ons slimmer of ik weet niet wat wij vinden. Maar de vraag is of dat zo is.
Ruud is goud eerlijk en hij durft ook zijn twijfels op tafel te gooien. Transparantie vindt hij namelijk ongelooflijk belangrijk.
Wij noemen dat zelf altijd radicale transparantie. Bij ons, je mag alles zien. Ik zeg gewoon eerlijk hoe ik er tegenaan
en
kijk.
En ook waar je tekort schiet.
Wij laten gewoon alles zien. Als je dadelijk naar huis gaat, of kun je nu ook doen. Je kunt hier naar onze website gaan. Er hangen 7 camera's door het hele gebouw. Dus niet ergens eentje die op een mooi gebied zit. Er hangen er 7 door het hele gebouw. Je kunt gewoon alles zien.
Dus je laat je altijd in je kaarten kijken. Alles is open.
Ja. Er staat 1 camera staat op de kadaverton. Dat zijn gewoon de dode kippen, zeg maar. Nou, dat hoort er ook bij.
En zo hoopt Ruud een compleet beeld te laten zien van wat hij aan het doen is. Geen greenwashing, maar transparantie. Annelies benadrukt ook hoe belangrijk dat is.
Ik geloof in het eerlijke verhaal vertellen waarom het nu even tegen zit. Waarom dat ei er even niet is. Maar de volgende keer wel weer. Ik vind het dus een teken van kracht om daar open en transparant in te zijn. We zijn niet, de wereld is niet ideaal. Er gaan dingen mis in ieder bedrijf. En niet per se dat het mis is, maar het loopt anders. De metafoor vind ik zelf als ik met de trein reis en ik sta op het perron te wachten en er is ellende op het spoor. Wat mij heel erg irriteert is dat ik niet weet wat er is. Waarop die trein te laat is. Maar als nu de NS die doet dat ook wel eens, die roepen dan om. Ik denk, nou ja, weet je, als dat de reden is waarom mijn trein niet komt, wat zit ik dan te zeuren dat ik een kwartier van een half uur later kom?
Communiceren, transparant, eerlijk.
Ja.
Voor ondernemers kan het best spannend zijn om te beginnen met duurzaamheid. Gelukkig ziet Annelies dat ondernemers er ook erg veel uit kunnen halen.
En het is ook weer heel erg bevredigend. Want het is ook heel erg leuk om naar huis te gaan en te weten dat je iets goeds hebt gedaan voor de wereld.
Zo?
Ja, voor mij, ja, een van de drijfveren toch om ook met duurzaamheid bezig te gaan, is dat je dat je jezelf recht in de spiegel aan kan kijken. En denk, goh, mijn kinderen later zou vragen, goh, wat deed jij toen? Dan heb je wel een verhaal te vertellen. Welk klein stukje op dat hele grote vraagstuk jij hebt opgepakt. En dat je niet hebt weggekeken. En dat je niet je kop in de zand bent blijven steken. Als een, ja, even metaforisch, de struisvogel van het conservatisme. Die niet willen kijken wat er gebeurt in de wereld. Ja, hij heeft de moed gehad om als een soort van giraf erbovenuit te gaan kijken.
En als er iemand is die zijn kop opsteekt en zijn steentje bijdraagt, dan is het Ruud. Dag in dag uit blijft hij zich inzetten voor zijn duurzame missie.
Zeker in de graansector wordt altijd gezegd, Nederland is voorbeeld voor de wereld. Iedereen komt hier kijken hoe goed dat wij het doen. Nou, als iedereen hier komt kijken, dan hebben we een ideale kans om het absoluut goed voorbeeld te geven. En ik hoop dat we ooit stap kunnen zetten, dat we kunnen zeggen, ja, die dieren, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Het kan ook gewoon zonder productiedieren in de wereld.
Loop je niet een beetje te ver voor de muziek uit voor je collega's in Kippenland?
Goh, je zei, ik zei straks, nu hoor ik mijn moeder praten, nu hoor ik mijn vader praten. Ja,
oh, ja, nou,
dus je bent goed bezig, zeg maar. Ja. Ja,
Die zegt dat ook al vaker.
Maar je hebt hele wijze ouders.
Ja, dat blijkt. Ja. Ja, dat blijkt. Ja.
Nou, ja, Ruud, loop je niet voor de muziek uit?
Ja. Ja.
Zoals altijd.
Ja, ja, nou, dat weet ik niet. Voor mijzelf heb ik het gevoel dat we op deze manier echt laten zien dat het ook kan. En dat is ook mijn absolute drijfveer. Ik zou heel graag het systeem veranderen. Nou, ik heb echt niet de illusie dat ik in mijn eentje het systeem kan veranderen. Wat ik wel kan laten zien, is dat het kan. En dat het commercieel kan. En dat je reststromen kunt voeren. En dat je het zo diervriendelijk mogelijk kunt doen. En dat je er ook nog een commercieel model van kunt maken. Dat is mijn drijfveer. En de drijfveer daarna is dat ik dat ook wil laten zien dat het in andere delen van de wereld ook kan. Dus het is echt geen Nederlands feestje. We hebben nu ook in Amerika hebben 4 kips er staan. We gaan volgend jaar in Frankrijk beginnen, in de UK. En niet dat ik zoveel mogelijk dieren wil hebben, helemaal niet. Maar ik wil vooral laten zien dat het geen Nederlands feestje is, maar dat het gewoon kan in de wereld. En of het systeem daarmee verandert, ik weet dat niet. Ik kan het systeem niet veranderen. Het enige wat ik kan, is dit en laten zien dat het kan.
Je hoorde het verhaal van Ruud van Kipster. Wil je meer van dit soort verhalen horen of lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer kan supporten? Kijk dan op nn.nl/ondernemerslust.